Er is onlangs een prachtig boekje verschenen weer in de reeks De Sandwich Reeks, onder redactie van Gerrit Komrij. En dit boekje heet Toendra, van een mij tot dusver onbekende dichter Willem Ties. Gevraagd, en het is een mooie aflevering geworden van de nu volgende Levende Dichters Almanak. Willem Ties.
De onmacht van Michelangelo. De wind neemt happen van het gras. Iemand legt bloemen op een onbemand graf. Een wit kind wuift met een wijde arm en begint stil te zingen. Een reepje stof hangt omlaag van de stomp van een tak. De wind haalt zijn hand door het gras, tandenloze kam. Een bij harponeert mijn arm en verliest lijf en leven, zoals een ieder die tot in de kern tracht door te dringen in de huid steken blijft. Er is een steen die men niet vormen kan naar zijn hand. Dit gedicht, De Onmacht van Michelangelo, is voor mij exemplarisch voor hoe een gedicht aan je oorspronkelijke opzet kan ontsnappen, daaraan kan ontglippen, dat het in ieder geval deels een eigen leven gaat leiden, en hoe het juist daarom een bijzonder geslaagd gedicht kan worden. Dus niet geslaagd in oorspronkelijke opzet, maar buiten verwachting, en je dus eigenlijk als schrijvende kan verrassen, omdat het een eigen wending neemt. Het is het meest recente gedicht uit mijn bundel Toendra. Het is het eerste gedicht dat ik bij daglicht geschreven heb. Ofschoon ik het uiteindelijk bij nacht voltooid heb. En daar zitten misschien ook de crux. De opzet en de opdracht ook die ik mezelf gesteld had, was dat ik een zuiver gedicht wilde schrijven. En dan is het nu misschien van belang dat ik een kort terzijde geef. Laatst overwoog ik het verschil tussen zuiver en puur. We gebruiken het vaak inwisselbaar, maar ik schrijf veel pure gedichten en dat associeert voor mij toch ook wild en rauw, een soort oerkracht. Het kan ook primitief zijn of barbaars, en zuiver is helemaal volmaakt en voltooid, zonder smetten, zonder addertjes, zonder angel en zonder een ruw of vuil randje. Zo'n gedicht wilde ik schrijven, een elegant en muzikaal gedicht. Een gedicht dat ik ook adem en traagheid wilde meegeven in plaats van een samengebald, samengeperst gedicht zoals ik ze vaak schrijf. Wat volgens mij ook de betekenis van dichten moet zijn, heel geconcentreerd schrijven. En de werkwijze, ik wilde beginnen met een simpel, mooi en gracieus beeld. Dat is de eerste regel, de wind neemt happen van het gras, waarin ik de wind voorstel als een grazend wezen. En op de achtergrond, maar dat was niet heel precies omlijnd. Ik zag voor me dat het zich afspeelde op een desolate plaats, ergens buiten, platteland, weiden, misschien velden, een bosrand en wat struiken. En het beeld van de eerste regel riep eigenlijk als vanzelf het beeld in de derde en vierde regel op. Dus de tweede regel heb ik pas later geschreven. Dus het witte kind is feitelijk de wind. Dat was voor mij meteen duidelijk. De wind en het witte kind zijn één en dezelfde. Ik voer daar natuurlijk ook die trage gelijkmatige beweging van het waaien. Is tegelijk de trage gelijkmatige beweging van het zwaaien. En zoals het grazen en iets verderop het kammen. Dus die beweging die zich telkens herhaalt, die voer ik ook op meerdere niveaus door. Zowel visueel als uiteindelijk ook auditief. Dat ruisen van de wind, het zuizen, het fluiten, dus ook het zingen van het kind. En zo is dus, kun je de wind identificeren met het witte kind. En zelfs op een puur taalkundig niveau, want je zou het witte kind kunnen zien als een extractie van wind. Of andersom, wind als een samentrekking, een contractie van wit kind. Dat wit kind de samenstellende delen, de componenten zijn van wind. En ik benadruk ook nog een keer stilistisch die trage gelijkmatige beweging door te variëren, min of meer te herhalen in een lichte variant. De wind neemt happen van het gras en verderop, halverwege het gedicht, de wind haalt zijn hand door het gras. Dus ook stilistisch wordt zo benadrukt dat die beweging opnieuw en opnieuw plaatsvindt.
Ja. Als ik je mag onderbreken, ja. Je zegt, je was oorspronkelijk iets van plan.
Ja.
Je wilde een puur gedicht schrijven, maar vooral een zuiver gedicht. Je hebt uitgelegd wat het onderscheid naar jouw idee is. Een gedicht is een heel geconcentreerd iets. En je zei dat dit gedicht geslaagd is, ondanks bijna het feit dat het anders uitpakte dan je oorspronkelijke bedoeling was.
Ja.
Nu is het maar een korte rubriek. En ik ben benieuwd wat je nou, of je dat in heel kort zou kunnen zeggen, wat je oorspronkelijke bedoeling was en hoe het uitpakte.
Dat was om inderdaad een zuiver gedicht te schrijven. En dat is niet gelukt. In die opzet ben ik niet geslaagd. Maar ik vind het gedicht als eindproduct, als eindresultaat, bijzonder geslaagd. Maar niet in die opzet. Want toen kwam er inderdaad een addertje onder het gras. Of je zou kunnen zeggen dat er een angel toch in het gedicht kwam. Dus het werd geen teer en weerloos en zuiver muzikaal gedicht. Het werd ook het kreeg een dreigende en onheilspellende ondertoon met zich mee. Het werd ook sinister en huiveringwekkend. Althans, er is ook zo'n lezing mogelijk. Zo zie je in de tweede regel. Iemand legt bloemen op een onbemand graf. Dus blijkbaar, althans voor mij, is dat, suggereert dat heel duidelijk, een vermist persoon. En die door de moeder misschien, of door de nabestaanden, van wie men vermoedt dat die toch wel gestorven is. Want men heeft een graf geconstrueerd dat onbemand is. Dus zij is niet gevonden. En de vijfde, zesde regel, een reepje stof hangt omlaag van de stomp van een tak, suggereert voor mij heel duidelijk een misdrijf. Een reepje textiel als een spoor op de plek des onheils. En pas enige weken geleden las ik met deze lezing, vanuit deze lezing, de derde en vierde regel opeens heel anders. En ik schrok daar eigenlijk zelf van, dat het witte kind niet alleen de wind zou kunnen zijn, wat ik altijd aannam, maar ook het vermiste kind. En dat wit dan bloedeloos en bleek betekent, en dat het kind hier een spookverschijning is, een geest, een schim. En dat het wuiven met de wijde armen het ten afscheid zwaaien is naar de levende.
Ja, je kunt dus kennelijk schrikken van wat je zelf geschreven hebt.
Ja, daar stond ik van te kijken. Ja, en het is niet alleen de schrik dat je dan blijkbaar een kind hebt doodgeschreven. Maar dat je dat niet bedoeld hebt. En dat je dus van plan was een zuiver, een elegant, een muzikaal gedicht te schrijven. Meer niet, een gedicht waar eigenlijk niet zoveel plaatsvindt misschien, om het oneerbiedig te zeggen. En dan blijkt opeens dat het kind dood is. Of dat het witte kind niet alleen de wind is, maar ook een dood kind.
Is het ook een gedicht over poëzie? Heb je het zo al bekeken? Er is een steen die men niet vormen kan naar zijn hand. En zoals een ieder die tot in de kern tracht door te dringen, in de huid steken blijft.
Ja, en dat zou zeker kunnen. Ook al schrijf ik zelf niet zo vaak poëticale gedichten en ben ik daar ook niet zo'n liefhebber van, maar ik ben daar ook niet dogmatisch op tegen. En die lezing is zeker mogelijk. En ook dat Michelangelo had de idee of de gedachte dat als het ware elke steen al het beeld bevatte. Hij hoeft het er alleen nog maar uit te houden of uit te bijtelen. Maar zelfs hij, de meester, vindt uiteindelijk een steen die hij niet kan vormen naar zijn hand, kortom waar hij dus niet de essentie in kan blootleggen.
Ja, is dat een reële verwijzing naar zijn biografie?
Ik geloof dat. Ik heb dat gehoord. En als het niet zo is, dan maakt dat inderdaad feitelijk niet uit. Maar nee. Ik heb dat een keer vernomen van een beeldhouwer. Dat hij die filosofie erop nahield.
Ja, juist.
En dat werkt inderdaad ook op meerdere niveaus door. Want de steen die men niet vormen kan naar zijn hand. Het niet vinden van de essentie. Of schoon, je weet dat die essentie daar is. In die steen zit. Misschien heeft Michelangelo wel al een heel geprononceerd beeld voor ogen. Maar hij kan de essentie niet blootleggen. Hij is onmachtig. Net als de tandeloze kam is natuurlijk ook een machteloze kam. Maar tegelijk is het een soort oxymoron. Het is een soort non-existentie. Want een kam is een getand instrument. En een tandeloze kam zou dus niet, is een kam zonder essentie. En zo uiteindelijk ook misschien de moeder, ik denk dan in eerste instantie aan de moeder, die haar kind zoekt, maar haar niet vindt. Want voor de moeder is natuurlijk het kind de essentie. En ze weet, ze moet daar ergens zijn, maar ze is zoek. Ze kan haar niet bereiken. De onmacht van Michelangelo. De wind neemt happen van het gras. Iemand legt bloemen op een onbemand graf. Een wit kind wuift met een wijde arm en begint stil te zingen. Een reepje stof hangt omlaag van de stomp van een tak. De wind haalt zijn hand door het gras, tandeloze kam. Een bij harpoeneert mijn arm en verliest lijf en leven, zoals een ieder die tot in de kern tracht door te dringen, in de huid steken blijft. Er is een steen die men niet vormen kan naar zijn hand.
U luisterde naar de dichter Willem Ties in de VPRO's Levende Dichters Almanak met het gedicht De Onmacht van Michelangelo, te vinden in de net verschenen bundel Tundra, onder redactie van Gert Komrij, verschenen in de Sandwich-reeks, een uitgave van de uitgeverij 521 in Amsterdam.